Goedemiddag allemaal. Van harte welkom deze gezamenlijke middagdienst. Iedereen hier in de kerk en mensen die thuis meeluisteren. Deze middagdienst begin ik met een serie. Heeft u misschien gevolgd, ergens opgepikt of nog niet? Dus even als korte uitleg vooraf. Ik kwam een tijdje terug het zogenaamde Omega-project tegen. Het is een cursus die in elkaar gezet is als een verdiepingscursus christelijk geloof. Een cursus bij 7 zogenaamde paradoxen, schijnbare tegenstellingen in de Bijbel. En wordt vandaag de eerste genade en waarheid. Hemel en aarde aanvaard worden en moeten veranderen. Ja, dat soort tegenstellingen, daar is een cursus bij gemaakt met fantastisch materiaal voor kringen om te gebruiken. Je kan het ook persoonlijk gebruiken. En het sprak mij aan. Ik dacht, ja, ik ga regelmatig voor in middagdiensten. Steeds de tweede van de maand. En ik vind het ook mooi dat iedereen die daar komt ook een beetje het gevoel krijgt. Ja, we zitten hier een lijn in. We doen steeds iets wat op elkaar aansluit. Zo ben ik bij die thema's uitgekomen. In de gemeente ook rondgestuurd. Mensen kunnen het persoonlijk gebruiken. Je kunt het als kring gebruiken. En deze dienst. Je kunt alleen deze dienst meemaken. Je kunt hem naluisteren. Ik heb een paar samenvattingen straks aan het eind. Op een van de tafels. Als u een samenvatting via de mail wil krijgen. Meld dat even via de mail. Dan krijg je elke keer een preeksamenvatting. En ja, dan heb ik denk ik de belangrijkste dingen erover gezegd. Dus als u vanaf nu elke tweede zondag van de maand erbij bent, dan komen de 7 thema's voorbij. En ik wil het eigenlijk steeds op zo'n manier doen dat ik enerzijds aan het begin straks ook wat peil. Wat zijn jullie gedachten erbij bij dit thema? Wat vind je mooi? Wat vind je lastig? Een stukje echt uitleg. Daarbij maak ik gebruik van wat er aan materiaal in die cursus zit. En ik wil het tegelijkertijd steeds koppelen aan een geschiedenis uit het Nieuwe Testament. En waarom? Omdat de Heer Jezus natuurlijk niet allereerst een leer kwam brengen, maar omdat hij liet zien door zijn leven, door zijn manier van doen, zijn omgaan met mensen, wat zijn doel was. Dus ook als het gaat over genade en waarheid. Dus straks bij de preek zitten die 2 delen er ook in. Een stuk uitleg over genade en waarheid. En dan gekoppeld aan de geschiedenis van in dit geval de Samaritaanse vrouw bij de bron. En ik wil dat dan zo doen, straks in de preek, zeg ik nu vast, dat ik het ook zelf niet vergeet, dat na dat stukje uitleg is er even een meditatief moment, pianospel, en daarna staan we stil bij de geschiedenis van die vrouw bij de bron. En als je nu alles vergeten bent, geef het niet, aan het eind heeft u vast wat opgestoken. We wensen elkaar een hele goede en gezegende dienst. 2 gedeeltes uit de Bijbel om te lezen. Bij het thema genade en waarheid uit het Evangelie naar Johannes. Ik lees uit Johannes 1, vers 14 tot 18. En uit Johannes 4, vers 1 tot 42. Dat tweede is best een lang gedeelte. Ik dacht nog gisteravond, kan één stukje ook wel voor deze dienst daaruit soort overslaan. Voelt wat oneerbiedig, maar het gaat ook om er geconcentreerd bij te blijven. Dus ergens bij vers 30 ga ik in één stap door straks naar vers 39. Wat voor het thema van deze dienst denk ik heel goed te verantwoorden. Dus Johannes 1 vers 14 tot 18 allereerst, dan 4 vers 1 tot 42. En dan zingen we 3 versen van Psalm 139. Johannes schrijft: het woord is mens geworden en heeft in onze midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. En dan Johannes 4, vanaf vers 1. Staat bij mij hierboven gesprek met een Samaritaanse vrouw. Nou, dat is met die opschriften altijd een beetje, die zijn heel beperkend. Want er gebeurt al iets meer dan een gesprek met een Samaritaanse vrouw. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en zelf nog uitgedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde: iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar: ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw: ik begrijp dat u een profeet bent, Heer. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent. Wij vereren wat we kennen. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt, vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen, vervuld van geest en waarheid. De vrouw zei: ik weet wel dat de Messias zal komen, dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar: ik ben het, degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en zij verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: waar bent u op uit? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. En dan verder bij vers 39. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: hij weet alles van mij. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw: wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord En we weten dat Hij werkelijk de redder van de wereld is. Maar genade en waarheid. Als ik aan jullie vraag, genade, waar denken jullie dan aan? Vergeving? Ik hoorde ergens nog iets, maar die kon ik niet verstaan.
Door genade een kind van God.
Door genade een kind van God. Ja?
Mijn genade is u genoeg.
Onverdiend, mijn genade is u genoeg.
Gratis, schuld.
Gratis en schuld. Die twee, hè? Hoor ik. Ja. Oké? Okay. En waarom denken jullie bij waarheid? Welke waarheid? Oké? Okay. En achterin hoorde ik iemand iets roepen, dat stond ik helemaal goed? Net? Nee? Oh, dat niet. Welke waarheid?
Betrouwbaar.
Betrouwbaar? Ja. Wie heeft er bij genade een niet positief gevoel? Oké, okay, niemand. Goeie. Beetje voor de hand liggende vraag. Bij waarheid, wie heeft daar anders een beetje dubbel gevoel bij? Ja, kijk. Ja, ook zo'n vraag, welke waarheid? Die is spannender. Daar zit een spanning tussen, in ieder geval in onze beleving. Genade en waarheid. Hoe kun je nou... ik zou bijna zeggen, als je zou moeten kiezen dus... genade of waarheid... dan kies je waarschijnlijk voor genade. Het voelt, ja, letterlijk, het voelt beter. Dat voelt voor iedereen goed. Maar bij waarheid, ja, dat is nog een beetje spannend. Hoe komt dat nu? En hoe krijg je ze zo dat ze bij elkaar zijn? Want ja, het is geen verrassing als ik zeg, daarom laatst ook die tekst uit Johannes. De Heer Jezus was vol van genade en waarheid. In de Bijbel... horen ze dus helemaal bij elkaar. Maar het is niet hetzelfde. Bij genade, dan gaat het inderdaad over vergeving. Over aanvaarding. Gratis. Om niet. Maar de waarheid, dat is confronterender. Spannender. Om dat onder ogen te zien. Althans, zo beleven wij dat. Is dat echt zo? Nou, daar gaan we bij stilstaan. En met dank aan wat in die cursus ook heel mooi wordt aangeboden. Je hebt verschillende manieren van omgaan met die tegenstelling. En ik lees even alle vier voor. Je kunt ze één van de twee afzwakken. Je kunt één van de twee verabsoluteren. Beetje duur woord, maar ja... Ik heb er even geen eenvoudigere voor gevonden. Een beetje heen en weer gaan. En omarmen. Nou, daar komen we natuurlijk bij uit, straks. Maar wat zijn die verschillende vormen van ermee omgaan? En ik denk, als we daar weer stilstaan, dat je er allemaal wel iets van herkent. En misschien ook wel wisselend. De een misschien wat meer bij die een of bij de ander. En wat zijn de gevolgen daarvan? Voor jezelf. En ook voor hoe je kijkt naar anderen. Kijk, allereerst... Als je bij genade en waarheid, je kunt ze allebei een beetje afzwakken. Dus je begint bij de waarheid, kun je zeggen, nou, wat de waarheid is, volgens de Bijbel, over ons, dat is wel heel zwart-wit. Dat we, even heel zwart-wit gezegd, reddeloos verloren zijn, nou, mag het een beetje minder afzwakken. En een beetje selectief er dan mee omgaan. He, als het heel goed past, dan zijn we het mee eens. Maar als het wat minder goed uitkomt, zeg je nou, he, daar ben ik nog niet zo zeker van. En wie bepaalt dat? Dat bepaal ik dan zelf. Ik sta dus niet open voor wat wordt gezegd, maar ik geef zelf, ik kies in hoeverre ik die waarheid accepteer. Afzwakken van genade kan ook. Want als je zegt, ja, de Bijbel zegt dat wij radicaal vergeving en vernieuwing nodig hebben. Nou, is het echt zo zwart-wit? Zo beroerd zijn we toch niet aan toe. Als God ons helpt, dan komen we toch al een heel eind. En trouwens, als het echt allemaal genade is, alleen maar dankbaarheid van mij verwacht wordt, ja, dat vind ik te veel. Ik doe zelf ook mijn best, ik doe zelf ook wel wat. En ik heb ook geen zin om wat dat betreft dan echt radicaal te veranderen. We zwakken ze allebei een beetje af. Het gevolg is dat je het evangelie ook een beetje slap verhaal maakt. En als het gaat om dat, als een ander aan je vraagt, maar wat geloof je nou precies? Ja, dan heb je ook niet zo heel veel te melden. Want de meeste mensen om jullie heen, om mij heen, zijn ook wel gewoon nette, vriendelijke mensen die zich niet uitleven. En zeg maar, ja, dat zo een beetje in het leven staan. Dat gebeurt als je waarheid en genade allebei afzwakt. De andere variant is dat je één van de twee gaat verabsoluteren. Of je gaat aan de ene kant zitten. Je zegt, de waarheid is, God is groot, God is machtig, God is heilig. Wij zijn zondaren. En dat is vooral de waarheid. En als je dat vooral benadrukt, wat gebeurt er dan? Nou, dan leef je waarschijnlijk altijd met een schuldgevoel. En met een zekere kramp. Want ja, daar kun je het eigenlijk ook nooit het gevoel hebben dat je iets goed doet. Dat er iets is wat jij doet, waar God blij mee zou kunnen zijn. Ik moet zeggen dat ik als tiener vrij sterk dat geloof had. Het idee dat ik hoorde iemand een keer zeggen van dat er zoiets is als een vader met een glimlach kijkt naar een kind dat leert fietsen. Nou, zo'n eerste ritje door het park is, kun je nog niet beslissen of het een Tour de France winnaar gaat worden. Hè? Maar daar sta je als vader bij te kijken van, nou, is genieten. Nou, dacht ik, ja, maar Gods glimlach over mijn leven, over iets wat ik doe. Weet je, de waarheid is natuurlijk gewoon dat het allemaal prutswerk is. Nou, de andere kant is, genade verabsoluteren. Bij de cursus stond een stelling, daar had ik eigenlijk mee willen beginnen, maar dat vergat ik. Maar dat doe ik hem nu. Even kijken, waar stond hij? God vindt het niet erg als ik fouten maak, hij vergeeft ze graag. God vindt het niet erg als ik fouten maak, hij vergeeft ze graag. Ik wilde eerst gewoon vragen wie is er mee eens of niet eens, maar dat vind ik een beetje vervelend. Want denk, ja, hoe voelt het dan daarna? Weet je, dat klinkt bijna alsof God blij is als ze fouten maken, want dan kan hij tenminste iets vergeven. Hij is toch genadig. Kijk, genade is, zegt de Bijbel terecht, gratis om niet. Maar het is niet goedkoop. Het heeft de Heer Jezus zijn leven gekost. Hij heeft ervoor geleden, tot in de dood gegaan. Als je alleen maar de genade, als je verabsoluteert, het is alleen maar genade. Ja, wat krijg je dan? Ja, heel makkelijk, gemakzuchtig leven. Je maakt je nergens druk om. En als je bij die twee, waarheid of genade, een keuze maakt, als je voor de waarheid kiest, dan ben je naar jezelf, maar ook naar anderen, hard. Want het is nooit goed genoeg. Of, in het geval dat je genade verabsoluteert, ja, weet je, dan ben je uiteindelijk ook niet echt heel geïnteresseerd. Want het maakt toch niet uit wat die ander doet. En of die, want ja, God is genadig, dus geen punt. De andere optie, de derde is dat je een beetje heen en weer gaat tussen die twee. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, zeg maar zelf denk ik wel eens, ja, dat herken ik ook wel een beetje bij mezelf. Dat je het ene moment meer aan die kant zit van de waarheid. Dan wil je heel eerlijk zijn en goed onder ogen zien. Hoe je ervoor staat en wat de Bijbel zegt over hoe we eraan toe zijn. Maar het andere moment zeg je, ja, maar God is natuurlijk ook genadig. En dan heb je een dag of misschien een week of een periode dat je daar meer. En dan gaat dat een beetje heen en weer. En ik dacht, als je dat nou zo erin zit, wat zegt dat dan eigenlijk? En dan mis je ook vertrouwen. Maar wat stel, je moet het dan uitleggen aan iemand anders, die zegt, ja, vandaag voel je dankbaar en blij bij God, en morgen ben je bang of knijpt hem. Vertrouw je God eigenlijk wel? En, of nog iets anders, heeft die God van jou eigenlijk zo'n twee kanten? Een soort boze, strenge kant en een liefdevolle kant. En afhankelijk van wat, weet je dan niet precies, is dat aan jouw gevoel of jouw gedrag, is het een of het ander. En dat een beetje heen en weer gaan. De ene keer waarheid, de andere keer genade. Nou, de vierde, dat is de Bijbelse weg. Waarheid en genade zijn die twee dingen die je los van elkaar moet zien. Of uit elkaar kan halen. En je ziet dat heel bijzonder in de Heer Jezus. De Heer Jezus is, als het om waarheid gaat, degene die durft te confronteren. Die de spiegel vol kan houden. Eigenlijk alleen al door wie hij was als mens. Hij laat zien hoe Gods verlangen is voor onze mensen. En als je wil weten, kijk naar de Heer Jezus. Als je bij hem in de buurt komt, komt het aan het licht. Confronterend. Tegelijkertijd, en dat vind ik altijd heel bijzonder als je bedenkt, ik vraag bij je beleiders of gespreksgroepen of jongerengroepen vaak, stel je hebt iemand in je klas zitten die nooit iets fout doet. Hoe zou dat voelen? Er wordt eigenlijk nooit gezegd, dat lijkt ons nou fantastisch. En ik denk dat dat op je werk en in je familie allemaal precies hetzelfde is. Ergens als iemand volmaakt zou zijn, dan is dat zo spiegel. Nou, misschien houdt het wel een tijdje vol en zeggen we, ja, dit vinden we eigenlijk wel mooi. Maar er komt ook een moment dat wij ons eraan storen. Dat gebeurt bij de Heer Jezus trouwens ook. Het is ook wel zo dat als wij boven het gemiddelde uitstijgen, we ook heel vaak ons beter gaan voelen. Bij de Heer Jezus zie je het, terwijl hij volmaakt goed is, toch degene die zeg maar te boek staan als degene die het echt niet goed doet, zich toch welkom voelen bij hem. Dan zie je dus het uitnodigende, het bemoedigende en zeg maar daar gaat het nu niet over, straks even over die mevrouw, bij die bron. Maar ik vind het heel bijzonder aan Zacchaeus. Dat verhaal van die man die wordt uitgenodigd door Jezus. Ik wil bij jou thuis zijn. En verder heeft Jezus nog niks gezegd. Hij zit alleen met hem aan tafel. En dan zegt Zacchaeus, maar nu ga ik mijn leven veranderen. Ik ga terugbetalen, dubbel terugbetalen wat ik ontvreemd heb. En ik ga geld aan de armen geven. Jezus is er nog niet eens over begonnen. Maar de confronterende waarheid bij Jezus gaat samen met genade. En dus confronteren, bemoedigen en ook de hele waarheid. Jezus doet niks af aan alles wat er gezegd is over God en over ons. En tegelijkertijd doet hij er ook niks aan af dat de God is die ons lief heeft, ons een paar hout op het oog heeft, ons redden wil. Dus als er dan, als je daar één beeld bij wil, en dat is aan de ene kant geen verrassing, maar ik heb hem ook heel bewust erbij gezet. Als je ergens ook ziet hoe genade en waarheid samenkomen, is dat in het kruis. Want aan het kruis zie je dat de waarheid van God over dat wij gered moeten worden, ongelooflijk ernstig is. De Heer Jezus moest ervoor lijden en sterven. Of ik het voel of precies ontdek, is niet de belangrijkste vraag. Het kruis laat het zien. De Heer Jezus moest lijden en sterven. En tegelijkertijd laat het kruis zien dat God zelf in de Heer Jezus zo'n grote liefde heeft, dat hij ons inderdaad redt. Als je iets van de waarheid afdoet, dan had de Heer Jezus niet hoeven te lijden. Als je iets aan de genade afzwakt, dan zeg je dat het kruis, en ook nog een beetje van mezelf. Maar het kruis laat zien God is vol van genade en waarheid. En dat is onze redding. Nou, daar even over een moment mediteren terwijl David speelt voordat we naar die Samaritaanse vrouw kijken. Ik zei al, ik had bij dit thema, ik dacht, ja, hoe kun je het mooiste zien? Door natuurlijk te koppelen aan een geschiedenis, waar je ziet hoe de Heer Jezus leeft en met mensen omgaat. En de geschiedenis van die vrouw bij de bron is daar een prachtig voorbeeld van, denk ik. Het is een heel verrassend verhaal. Op heel veel manieren, tijdens het lezen heb ik al meteen de neiging om er van alles bij te zeggen. Hè? Want Jezus moest door Samaria heen, staat er. Dat deden Joden niet. Als je die route liep, ging je om Samaria heen, normaal gesproken. Vanuit een hekel die Joden hadden aan Samaritanen. Maar er staat, Jezus deed het wel, omdat moeten, dat zegt ook iets over dat Jezus doelbewust daar doorheen gaat. Door dat gebied waar je erop kan wachten dat je Samaritanen tegenkomt. Maar niet op het moment dat Jezus die vrouw ontmoet. Want het is 12:00, dus het heetste moment van de dag. Niemand haalt het in zijn hoofd om dan water te gaan putten. Maar deze mevrouw wel. Dat wordt wel een beetje duidelijk waarom dat is. Dat is een vrouw die andere mensen ontloopt. Ze is afgeschreven. Binnen de gemeenschap. En misschien ook wel een beetje naar zichzelf. Ik bedoel, ze heeft aan de ene kant, ze praat best stevig terug. Maar toch, je hoort een hele hoop twijfel bij haar. En je komt, zeg maar, alle tegenstellingen die op dat moment spelen in die geschiedenis tegen. Een Samaritaan die met een Jood praat. Waar haalt die Joodse man dat vandaan? Waarom doet hij dat? Vraagt die vrouw zich af. De leerlingen die terugkomen en zeggen, oh, nee, ze zeggen het niet, maar ze denken het wel. Jezus die met een vrouw praat. Dat deed een man in die tijd niet. Zeker niet met een vrouw alleen. Wat is hier aan de hand? Die vrouw die wordt dus enorm verrast door Jezus. En ze wordt allereerst verrast met genade. Een onverwachte ontmoeting. En hoe Jezus haar werkelijk ziet. Haar aanspreekt. Met haar spreekt. En haar, zeg maar, uitdaagt om te ontdekken dat hij wat te geven heeft. Waarvan zij, ja, het is bijna te mooi om waar te zijn. Levend water, dat is een uitdrukking die gebruikt wordt voor fris water uit een bron. Maar Jezus maakt het nog wat groter. Die zegt nou, ik kan je, er is iemand die kan je iets geven, zegt hij eerst. Dan hoef je zelfs nooit meer te drinken. Ik kan je diepste verlangen vervullen. En die vrouw denkt, nou dat is praktisch, als hij het nu aan mij geeft. Dan hoef ik nooit meer naar die put. Dan ben ik ook af van dat probleem van contact met mensen. Maar Jezus zegt, ja, ik geef je niet iets, dan kun je ermee weg. Ik ben het zelf. Die hier voor je staat. En zegt Jezus erbij, als je dat ontvangt, dan heb je niet alleen maar iets van een verbondenheid met mij, maar dan beloof ik je, dan word jij ook zelf een bron. Jij gaat iets doorgeven. Dus een vrouw die helemaal weggedrukt is in de marge, eigenlijk van geen betekenis meer voor andere mensen ontloopt, ontmoet Jezus. En Jezus zegt, als je met mij verbonden raakt en krijgt wat ik je geef, geloof wie ik ben, dan maak ik jou tot een bron van levend water. Dat is de genade waar Jezus dan mee verrast. Maar hij verrast daar ook met de waarheid. Want ergens midden in dat hele mooie gesprek zegt hij ook, ga even je man halen. En dat is zo'n confronterend moment. Wat nu? En die vrouw kiest ervoor om meteen eerlijk te zijn. Ik heb geen man. En dan blijkt Jezus niet alleen dat te weten, maar eigenlijk alles te weten. Hij laat dat niet achterwege. Hij wil dat dat ook op tafel komt. En hij wil dat omdat er echt iets gaat veranderen bij die vrouw. Niet alleen maar dat ze iets krijgt, maar dat ze werkelijk vernieuwd wordt. En dat gebeurt dus ook. Want het is best een lang gedeelte, maar er gebeurt ook wel heel veel eigenlijk in het leven van die vrouw. Want ze ontdekt allereerst in Jezus genade. Hij is er, hij ontmoet haar, praat met haar, ziet haar, belooft haar alles. En tegelijkertijd, het is degene ontdekt ze die alles van haar weet. En dan past het opeens bij elkaar. Je kunt je dus volledig veilig voelen en aanvaard. Juist bij degene die alles van je weet. Je fouten, maar ook je diepste verlangens. Wat Jezus uiteindelijk belooft is zelfs meer dan ze ooit had kunnen denken. En dat heeft dan best hele grote gevolgen. Allereerst persoonlijk. Die vrouw, die voelt zich echt bevrijd. Ze was iemand die zich teruggetrokken had. Nou, angst is misschien een groot woord voor mensen, maar in ieder geval ontliep ze mensen. En daarmee ben je dan ook een soort afhankelijk van mensen. Maar nu ze Jezus ontmoet heeft, wat doet ze? Ze gaat juist naar de stad toe, naar de mensen die ze anders ontloopt. En wat zegt ze? Kijk, iemand die alles van mij weet, dat moet de Messias zijn. Een wonderlijke zin eigenlijk. En tegelijkertijd hoop ik dat je het allemaal meemaakt als je deze geschiedenis en met die genade en waarheid in je hoofd dat bedenkt. Deze, alles van me weet, dat moet de Messias zijn. Een enorme persoonlijke verandering voor haar om bevrijd te gaan leven. Tegelijkertijd is ook mooi. Daarom is het aan het eind staat mooi. Die vrouw is dus niet, is zo veranderd dat ze een soort liefde voelt voor de mensen waar ze eigenlijk voor wegliep. En ze, met wat ze ontdekt heeft, wat Jezus beloofd heeft, zie je gebeuren. Zo wordt zo'n bron. Want zij gaat die mensen roepen en die komen erbij. En tegelijkertijd, ze is dienstbaar zou je kunnen zeggen aan die mensen. Maar wat zeggen die mensen uit de stad die tot geloof komen? Eerst geloofden we om wat jij gezegd hebt, maar nu geloven we omdat we het zelf van hem gehoord hebben. Dus ze brengt als het ware dat levend water. Maar de mensen worden niet afhankelijk van haar. Ze komen net als zij uit bij Jezus. En tenslotte, het derde gevolg. De leerlingen die staan in dit verhaal een beetje erbij. Ze kijken ernaar, ze snappen niet alles. Ze moeten eigenlijk alleen maar toeschouwer zijn bij wat Jezus aan het doen is. En dat doet Jezus wel vaker. Zeker aan het begin van zijn optreden. Hij laat zijn leerlingen zien. Kijk, zo doe ik het. En zij volgen het. En ze vragen zich af. En dan zegt Jezus. En dat klinkt op het moment dat die mensen uit de stad komen. Die andere mensen. Dan zegt Jezus. Kijk, de oogst is groot. Maar de arbeiders zijn weinig. Maar wat Jezus zegt is. Kijk, als dat evangelie gedeeld wordt. Als je echt die bevrijding vindt in het geloof dat God genade en waarheid in één is. Hij weet alles van je. En hij wil jouw genade zijn. Dat is wat uiteindelijk vrucht draagt. Dat is wat ook mensen zal raken. En dan heb je geen toezegging van hoe en wat precies. En dat de mensen altijd maar toestromen. Maar je ziet wel dat als dat onze boodschap is. Als je dat deelt. Dat, zegt de Heer Jezus, dat belooft hij. Zal zorgen voor oogst. Mensen ervan overtuigen dat het goed is om bij God te zijn. Bij wie genade en waarheid samengaan. Amen.